De schriftlezingen voor deze korte overdenking vindt u opgetekend in Psalm 25, vers 6, Matthäus 6, vers 9 en 10 en Lucas 22, vers 41 en 42. Psalm 25, vers 6. Gedenk, Heere, uw barmhartigheden en uw goedertierenheden, want die zijn van eeuwigheid. Het Evangelie naar Matthäus, en daarvan het zesde hoofdstuk, de versen 9 en 10. Gij dan bidt aldus: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En het Evangelie naar Lucas, en daarvan het 22e hoofdstuk, de versen 41 en 42. En hij scheidde zich van hen af, omtrent een steenworp, en knielde neder, en bad, zeggende: Vader, of gij wildet deze drinkbeker van mij wegnemen? Doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede. Tot zover deze schriftlezingen. In deze korte overdenking staat de vraag centraal: hoe is uw wil geschieden te verstaan? Heere, gedenk uw barmhartigheid. Dat is altijd een goede bede, een zeer terechte bede, want in zijn barmhartigheid ligt onze hoop, en niet alleen de onze, maar de hoop der hele wereld. Vaak hoort men bidden: uw wil geschieden. Men vraagt om genezing, men vraagt om de zegen van boven op een bepaalde onderneming, op een reis. Men vraagt om een behouden uitkomst of om winst bij het zaken doen, om het slagen van een studie of een expeditie of een onderzoek. En dan vraagt men daarbij: uw wil geschieden. Vaak vraagt men dat wanneer de uitkomst ongewis is. Is iemand ziek, vooral ernstig ziek, dan bidt men soms om genezing, maar daarbij altijd de woorden voegend: uw wil geschieden. Dat klinkt vroom. En dat is het natuurlijk ook. En zeker zal deze bede oprecht zijn, ofschoon het ook een routinematige bede kan zijn. Maar ook in het laatste geval hoeft die niet minder oprecht, niet minder welgemeend te zijn. Soms vragen mensen dat voor zichzelf, maar meestal voor anderen. Ongemerkt wordt deze frase nog veel vaker gebeden. Waar komt de frase "U wil geschieden" vandaan? Ten eerste heeft Jezus dat gebeden in de hof van Gethsemane. Hij wilde dat de drinkbeker van het lijden aan hem voorbij gaan zou, dat hij niet de kwellingen van Satan zozeer zou behoeven te ondergaan. Maar op dit punt onderwierp hij zijn wil aan die van zijn vader. Hij deed wat hij het beste vond. Dat gold overigens zijn hele leven. Waarom de vader dit het beste vond, dat is een vraag. Is dit verder bijgekleurd vanuit het belijden van de vroegchristelijke kerk, die het verlossingsaspect met de daarbij behorende theologie zwaarder heeft benadrukt dan wellicht oorspronkelijk geklonken heeft? Dat is niet noodzakelijk, maar het blijft wel zeer goed mogelijk. En dat gold voor de uitspraken rond de Joden in vorige overdenkingen natuurlijk niet minder. De evangeliën zeggen dat, en vult u maar aan, de schriftgeleerden en de fariseeën waren verhard. De relatie tussen Joden en christenen was in de tijd van ontstaan van de verslagen of verhalen aldanig verstoord. Dat mag men niet uit het oog verliezen. Hoe het ook zij, het zijn deze woorden die mensen tot navolging hebben bewogen, tenminste in hun gebeden. Is dat terecht? Is dat nu bedoeld? Wat in het geval van Christus bedoeld was, is net gezegd. Het was de onderwerping van Christus aan de wil van zijn Vader aangaande het verlossingsplan. Blijft moeilijk, als gezegd. Maar wanneer men nu heeft gebeden, laat deze persoon toch genezen, maar uw wil geschieden en hij of zij overlijdt, schrijft men dan ook in de overlijdensadvertentie het heeft de Heere behaagd? In reformatorische kringen wel, maar in evangelische kringen heel wat minder. Menigeen kan men zich daar niet in vinden, en dat is opmerkelijk. Het hangt er namelijk helemaal van af welk wereldbeeld dat men heeft, welk godsbeeld, welk mensbeeld. Wat is er gaande in deze wereld? Wie is de Heere? Is hij een God ter wrake, ook voor mensen van goede wil? Of is hij een barmhartig God die eigenlijk wil dat alle mensen gered worden? Wil hij ziekten en kwalen? En beziet hij in zijn oneindige wijsheid dat die kwalen en ziekten er zijn, dat men daaraan overlijdt? Of is het eigenlijk allemaal één groot ongeluk, dat zeker niet door hem is gewild? Maar als dat zo is, waarom heeft hij zijn almacht dan niet aangewend om dat te voorkomen? Wij weten het niet. Maar persoonlijk lijkt mij het u wil geschieden bij een bede om genezing voor de ander niet nodig. Maar laat het voor de rest over aan de Heere, zonder, wanneer het gevraagde toch niet wordt verkregen, het waarom daarachter pretenderen te weten, ook niet als het gevraagde wel wordt verkregen. Het gevreesde gebeurt soms, ja niet te ontkennen. Er is niet ingegrepen, meestal niet, ook niet te ontkennen. Maar is dat 's Heeren wil? Nee, dat geloof ik ook niet. Had het een bepaald doel? Voor mij is het tijd en toeval treft die alle troostrijker dan dat. Want dat de Heere actief bij deze zaken betrokken is, het heeft de Heere behaagd, hij heeft die en die thuis gehaald, iedereen zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Maar ikzelf zie dat toch anders. Ik denk toch dat de Heere het welzijn voor de mens voor ogen heeft, dat de Heere dat helemaal niet wil. Maar natuurlijk, ik heb niet de wijsheid in pacht. Nu is het schriftgedeelte hierboven aangehaald over het gebed in de hof van Gethsemane niet de enige plaats waar het uw wil geschieden klinkt. Waar dan nog? Ach, iedereen weet het. Vaak zal het zelfs gedachteloos worden gebeden. In het Onze Vader. Na het uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, volgt uw wil geschieden in de hemel als ook op deze aarde. Is dat niet duidelijk? Vraagt Christus hier niet zijn volgelingen in alles zich aan zijn Vader te onderwerpen? Dat laatste is zonder meer waar. Opstandigheid leidt nergens toe. Maar het U wil geschieden in het Onze Vader gaat zeker niet over een voorbede voor de zieken. Dat gaat over heel andere zaken. Leest u maar goed. Alle drie beden waarmee het Onze Vader begint, zijn wensen. Uw naam worden geheiligd. Dat is een wensbede. Zolang Satan er nog is op deze aarde, wordt de naam des Heren nog niet overal geheiligd. Zeker niet. Kijk maar naar alle oorlogen, twisten, ruzies, godsdiensttwisten, in het groot en in het klein. En ons kennen is onvolkomen, want het is nog altijd met het bovennatuurlijke, zoals de geleerden tot koning Nebukadnezar in Daniël heten te hebben gezegd over de goden, dat die niet bij de stervelingen wonen. En ofschoon in Daniël de Heere zich juist wel openbaart, namelijk aan Daniël, nu lijkt men toch te leven in een soort openbaringswoestijn. Er is wel wat, dat zou ik niet graag willen ontkennen, maar een zo directe band als in de Bijbel soms aan de orde is, die zien wij niet in het hier en nu. Toen Saul de ezelinnen van zijn vader aan het zoeken was, ging hij op aanraden van zijn knecht naar de ziener om de Heere over hun zoektocht te raadplegen. 1 Samuel 9 vers 1 tot en met 10. Dat komt toen gewoon. Moet men daarop nu afgunstig zijn? Nee, dat wil ik zeker niet zeggen. Ik concludeer slechts. Daarom ook, uw koninkrijk komen. O zeker, het koninkrijk Gods is reeds onder uw lieden. Dat heeft Christus tot zijn discipelen gezegd toen hij hier op aarde was, in zijn persoon, maar ook in het handelen van zijn volgelingen, zolang zij deden wat hij hen voorhield. Dan is het koninkrijk hier al. Maar daar gaat het volgens mij in deze bede niet om. Dat gaat over het koninkrijk in volheid, dat gaat over de wederkomst. Wanneer al het kwaad is uitgebannen, wanneer de Satan hier niets meer te vertellen heeft. Wanneer niemand de ander meer kwaad kan of wil doen, de mensen elkaar niet, maar ook de mensen de dieren niet, en de dieren de mensen niet, en de dieren elkaar ook niet meer. Het zal vrede zijn, in Jesaja op gans mijn heilige berg, naar het woord des Heren, maar aan het einde der tijden, in de hele wereld, denkt u maar aan de berg die heel groot wordt aan het einde van het visioen over het beeld dat de wereldrijken symboliseert in Daniël 2. Dan pas wordt de derde bede waarheid, die als het ware uit de eerste twee voortvloeit. U wil geschieden in de hemel, alzo ook op deze aarde. Want dat is natuurlijk nog niet zo. Zoals ook zijn koninkrijk nog niet gevestigd is in volheid op aarde. In de hemel wel. Daar regeert de Heere onbetwist. Niemand die hem daar naar de kroon steekt. Iedereen heiligt daar zijn naam. Iedereen doet daar zijn wil. Maar op aarde? Hoe ver is het nu vandaar? Vandaar die bede, u wil geschieden in de hemel, alzo ook op deze aarde. En dan gaat het zeker niet om een zieke die overlijdt. Natuurlijk gebeurt niets buitenom de wil van de Vader. Wanneer hij echt niet wil, dan gebeurt het niet. Maar het is niet dat wat hij graag wil. Het is niet naar zijn wens, zijn karakter, zijn wezen, zijn oorspronkelijk plan. Hoe dat kan, is mij een raadsel. maar zo begrijp ik het toch wel. In zijn eerste plan voor de wereld kwamen geen ziekte en dood voor. Het was niet de bedoeling geweest dat de mensen nooit sterven zouden, en ook geen dieren. Lijden is nimmer de bedoeling geweest. Geen pijn, geen verdriet. Dat zal ook met de vestiging van zijn koninkrijk voor eens en voor altijd uitgebannen zijn. Dat zijn wil in dit opzicht toch geschieden mocht. Dat hij zijn koninkrijk op mocht richten in volheid, in barmhartigheid en genade. Wel mogen wij bidden. Gedenk uw barmhartigheid. Amen.